Vers 32 hadden we besproken.
Ja.
Dus dat betekent dat we verder gaan in vers 33. Dwaalt niet, kwade samensprekingen verderven goede zeden. Nogmaals, de dwaling, hè, dwaalt niet, de dwaling is. Hoe zeggen sommigen onder jullie dat er geen opstanding van doden is? Dat is de dwaling. En Paulus zegt, dwaalt niet, kwade samensprekingen verderven goede zeden. En dit is wel een belangrijk vers. Het is niet zomaar een opmerkingetje tussendoor. Ook hier gaat het weer over de kern. Volgens mij heeft er iemand de MBG-vertaling? Voor mij staat in de MBG zoiets als kwade omgang.
Misleid uzelf niet, slechte omgang verderft de goede zeden.
Slechte omgang, inderdaad. Ja. Ja. De Statenvertaling heeft kwade samensprekingen. Ik heb eens naar dat woord zitten kijken van ja, wat. Hier staat in de interlineaire conversaties. Ja, wanneer we met elkaar converseren we ook. Ja, dat moet je goed zeggen, anders zeg ik conserveren. Maar dit woord is afgeleid van een bijeenverzamelde menigte. Hè? Nou, dat heeft ook wat met omgang te maken natuurlijk. Maar ons woord, tenminste ons woord, misschien kent u het woord homiletiek.
Nee?
Nou, dat geeft ook niet dat je dat niet kent, maar daar mis je niks aan. Maar dat is de kunst van het preken, kanselspreekvaardigheid, dat soort.
Dus,
homiletiek. Homiletiek. Kijk, dit woord homililai in het Grieks, daar is homiletiek ook van afgeleid. Dus het heeft inderdaad wat met samenkomen te maken, maar ja, ook met spreken. Dus ik. Ik denk dat de waarheid ergens tussen de MBG en de Statenvertaling in ligt. Je moet het in ieder geval altijd even uitleggen wat er staat. Maar conversaties, daar gaat het dus ook om. Maar hier gaat het over kwade samensprekingen, kwade conversaties. Maar wat waren die conversaties van die Corinthiërs? Hoe zeggen sommigen onder jullie dat er geen opstanding is? Nou, dat waren de conversaties van die Corinthiërs. Wat wij zeggen, wat wij met elkaar spreken, dat komt voort uit ons denken. Dus ons denken, dat zou gevoed worden met gezonde woorden. Om die. Ja, ik hou van die. Ik hou van die frase van Paulus, gezonde woorden. Maar wij zouden ons voeden met gezonde woorden. He, niet alleen met brood en wijn, maar ook met waar brood en wijn een beeld van is. En je hebt zo'n spreekwoord het vat geeft uit wat erin zit. He, dus waar wij ons mee voeden, ja, dat spreken wij ook, dat komt eruit. Dus als wij ons met dwalen, want daar gaat het uiteindelijk om. Paulus zegt ook, dwaalt niet. Als we ons voeden met dwalen, ja, dan komt er ook. Dan is dat ook te merken in onze conversaties, zoals Paulus dat hier zegt. Paulus zegt in Romeinen 12, word niet aan deze aion, deze eeuw, dit tijdperk, word niet aan deze aion gelijkvormig, maar wordt veranderd in de vernieuwing van uw denken. Om te kunnen onderscheiden wat de goede, welgevallige en volmaakte wil van God is. Maar wij zouden veranderd worden in ons denken. Hè? En daar begint het. Wij zouden ons voeden met Gods woord. Dat zou ons denken veranderen. En als je dat niet doet, dan word je dus aan deze aion gelijkvormig. He, want dan word je meegesleept in, want dat gaat vanzelf, met alle hypes en alle informatie die tot ons komt in media, in kwade conversaties. Dat wat de God van deze aion bedenkt en wat de uitingen daarvan, ja, die komen toch al tot ons. Want dat zien we overal om ons heen, dat lezen we overal om ons heen, zeker in dit internettijdperk. Maar wij zouden veranderd worden in de vernieuwing van ons denken en dat is wat Gods woord doet. En dat is ook een boodschap van hoop, van blijdschap, van liefde, van leven. Ja, en nou ja, wat deze aion voortbrengt, ja, dat hoef ik jullie niet op te wijzen. Daar zitten we ook niet voor bij elkaar. Dat krijgen we genoeg van tot ons. Ik zat gisteren hier op een verjaardag, dus ik heb ook weer genoeg te horen gekregen wat er allemaal in de wereld zo gebeurt. Ja, ik volg dat over het algemeen niet echt. En nou, dan word je nog een beetje voor gek versleten ook, als je sommige dingen niet weet. Ja, dat is echt waar, hè?
Lees je geen krant? Lees je geen...
Ja, ik stak mijn kop in het zand, werd me gezegd. Zo, nee, die steek ik in de wolk. Ik ga mijn kop niet in het zand steken, in de wolken.
Dan zie je ook niks.
Maar waarom zou je niet voeden met...
Andere dingen.
Met Gods woord. Met dat wat werkelijk blijdschap en vrede geeft. En natuurlijk, aan de zijlijn pak je wat mee van wat deze aion voortbrengt, want het is ook wel gewoon lekker voor het contrast. Maar het belangrijkste, ja, is Gods woord. En het belangrijkste is om je daarmee te voeden en te vullen. Ja, en doe je dat niet, dan word je niet veranderd in je denken en dan word je gelijk vorm aan deze aion. Dan word je vanzelf meegenomen in die maalstroom van gedachten, van ideeën, van filosofieën, van deze wereld. Maar Paulus zegt, dat zouden we niet doen, maar wordt veranderd in de vernieuwing van je denken. En ja, dat leidt tot de goede conversaties. De Korintiërs dwaalden en zij hadden kwade conversaties. En die bederven goede zeden, vriendelijke zeden, goede zeden. Overigens zeden... eten, weet ik veel hoe je dat zegt in het Grieks, maar daar is ons woord ethos ook nog van afgeleid. Maar dan gaat hier niet over wet of zo, maar dat is gewoonten. Paulus zegt niet van nu mogen jullie niet meer dit doen, maar je moet dat doen. Nee, hij zegt dwaalt niet, want alles begint bij dat denken. Hoe zeggen sommigen onder jullie dat er een opstanding is? Hij legt uit dat het er wel is en dat dat de basis is van alles wat wij geloven en van onze hoop en onze blijdschap. En hij zegt, ja, kwade conversaties die bederven goede gewoonten. En als je wil weten wat die gewoonten zijn, dan moet je de eerste 14 hoofdstukken van die Korinthebrief eens lezen. Ik weet niet of jullie de brief een beetje kennen, maar daar was nogal wat aan de hand onder die Korintiërs. En als we het dan over zeden hebben, dan daar was heel veel mis. En nou, daar gaan we het nu niet over hebben, want ik ben niet de Korinthebrief aan het bespreken. Maar als je een beetje weet wat Paulus die Korinthiërs voorhoudt, nou, dan zegt hij ook gewoon, ja, wat jullie allemaal denken en hoe jullie leven en het beleven, dat is een uiting van wat jullie geloven. Van jullie kwade conversaties. He, als je geen hoop hebt, geen zicht hebt op opstanding, geen uitzicht hebt, dan zit het allemaal. Als je het allemaal wegredeneert, dan is het leven zinloos. Ja, dan hoef je het niet zo nauw te nemen, ook met zeden en gewoontes, om het dan maar zo te zeggen. Ik heb een collega, dat is echt een Rotterdamse, die. Die kan heerlijk uitweiden over wat er allemaal mis is in de wereld. Hè. De mensen zijn allemaal hartstikke egoïstisch. Maar dat is ook allemaal een uiting van het hebben van geen hoop. Kijk, als je ten diepste, hè, als je niet gelooft, als je geen God kent, geen oorsprong. En als je geen hoop kent en als je geen bestemming kent. En alles zich hier in die paar decennia moet afspelen. Waarom zou je dan druk maken om een ander? Dan waarom zou je dan... inderdaad niet gewoon eten en drinken, want morgen sterven we. Waarom zou je dan niet alleen maar op jezelf gericht zijn? Ik bedoel, voor de rest is het toch niks en is het toch allemaal zinloos. Nou, dat zijn kwade conversaties en die bederven goede gewoonten, goede zeden. En de die goede gewoonte, ja, dat is dat wat voortkomt uit gezond denken, uit ja, die gezonde woorden, de gezond onderwijs. Dat wat Paulus naar voren brengt. Het is een levende God die een doel heeft met zijn schepping, die tot zijn doel komt met zijn schepping. En daar mogen wij onderdeel van uitmaken en mogen al die andere schepselen ook onderdeel van uitmaken. En dat is logisch. Dat zegt Paulus overigens ook in Romeinen 12, dat vers dat ik net aanhaalde. Het vers hiervoor zegt hij, stelt uw lichamen tot levend, heilig, goden, welbehagelijk offer. Dat is jullie logische, logisch in verband met wat Paulus onderwees. Dat is jullie logische dienst, eredienst, dienst. Dat is logisch naar aanleiding van wat je weet en wat je kent. Het is niet een wet die aan mensen opgelegd wordt, het komt van binnenuit. God onderwijst ons. De reddende genade van God is verschenen aan alle mensen. En het onderwijst ons. Genade onderwijst ons. God onderwijst ons door de apostel Paulus. En dat daaruit voortvloeiend is het logisch dat je je lichaam stelt tot levend, heilig, goden, welbehagelijk offer. En dat logisch, dat heeft ook weer verband met het woord logos. En dat is gewoon het Grieks woord voor woord. Dus dat wat uit het woord voortkomt, dat wat het woord voortbrengt. Dat zijn goede gewoonten. En dus goede conversaties. vers 34. Waakt op rechtvaardiglijk. Waakt op rechtvaardiglijk, zegt de Statenvertaling, en zondig niet. Want sommigen hebben de kennis van God niet. Ik zeg het u tot schaamte. Ontnuchterd staat er. Letterlijk, ontnuchterd op een rechtvaardige wijze en zondig niet. Paulus zegt dus ze zijn blijkbaar beneveld, hè, want hij zegt ontnuchterd. Ze zijn dronken, ze zien de werkelijkheid anders dan het is. Ze lieten zich benevelen door, niet door wijn in dit geval, maar door kwade conversaties. En daardoor konden ze niet helder denken en waren ze misleid. Je ziet ook, in de Statenvertaling staat dan waakt op, hè, en de interlineair geeft aan ontnuchterd, dat wakker worden, het slapen en dronken zijn, dat wordt nogal eens in de schrift ook in verband met elkaar genoemd. Bijvoorbeeld in 1 Thessalonicense 5. De Statenvertaling heeft zoiets als, dan zullen wij niet meer slapen, zoals de overige. Letterlijk staat zoiets als sluimeren. Het gaat echt een woord, dit woord houdt verband met lui zijn. Ja, en lui, kijk, met slapen is natuurlijk helemaal niets mis. Is juist goed. He, dan ben je daarna weer fit en wakker, juist. Maar lui zijn, ja, dat wordt niet aangeraden in de schrift. Maar wij zullen niet sluimeren zoals ook de overigen, zegt dus ook de apostel Paulus en de Thessalonicenzen. Maar wij zullen waken en wij zullen nuchter zijn. Hier, dus niet slapen, niet sluimeren, maar waken en nuchter zijn. Want die sluimeren, sluimeren in de nacht. En die zich bedrinken, zijn in de nacht dronken. Dus dronken zijn, beneveld zijn, sluimeren. Dat staat allemaal in de schriften in contrast met waakzaam zijn. Nuchter zijn, niet beneveld zijn, maar helder. Gewoon je gezonde verstand gebruiken. En wanneer je dat niet doet, ben je in duisternis. Hier gaat het overigens in 1 Thessalonicense 5 over de dag des Heren. Paulus zegt tegen die Thessalonicense, van de tijden en gelegenheden hoef ik jullie niks te zeggen, want dat weten jullie heel goed. He, zij waren wakker. Zij wisten hoe het zat met de tijden en de gelegenheden, maar er waren die sluimeren, die slapen en die in duisternis zijn. En in duisternis zijn en kinderen van het licht zijn, ja, ook dat zijn weer contrasten die de schrift ons geeft. En wanneer we in duisternis zijn, als het duister is geworden in ons hart, dan dat is onwetendheid. Dat heeft met onwetendheid te maken. Dus daar gaat het ook over in vers 34 van 1 Korinthe 15. Waakt op, ontnuchterd, rechtvaardiglijk en zondig niet. Want, zegt hij dan, sommigen hebben de kennis van God niet. Sommigen hebben gebrek, agnosie. Kennen we nog een agnosis, iemand die niet weet. Sommigen hebben gebrek aan kennis van God. Dan gaat nog steeds over die redenering. Hoe zeggen sommigen onder jullie dat er geen opstanding is? Paulus zegt, maar daar hebben we vorige keer uitgebreid bij stilgestaan. Paulus zegt, er is een levende God die leven en onvergankelijkheid aan het licht brengt door Christus Jezus en de dood te niet doet. En die levende God die gaat allen levend maken. En hij zegt hier, sommigen hebben de kennis van God niet. Als je zegt dat er geen opstanding is, dan ontken je dus dat God de levende God is. En dan heb je gebrek aan kennis van God. Dan weet je niet wie God is. Dan ken je God nog niet, als je dat denkt. Hij is de beschikker. Hè? God. God, de plaatser. Kijk, dit Griekse woord theo, theos, betekent plaatsen. Afgeleid van een werkwoord dat deze, dat plaatsen betekent. God is de plaatser, de beschikker. En hij is de levende God, dus hij beschikt dat allen worden levend gemaakt. En zij hadden gebrek aan kennis van die God. Ook zo'n vers, ook uit de Romeinen. Wat past in dit verband? Ze hebben, hoewel ze God kennen, hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar ze zijn verdwaasd, bedwelmd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. Ook hier weer de duisternis. Onwetendheid, God niet kennen. God niet als God kennen of als God verheerlijken. Namelijk als beschikker en plaatser van alles. En als je dat niet ziet, dan wordt het duister in je hart. Dan ben je onwetend. Daartegenover staat natuurlijk dat als je het wel ziet, dat het licht schijnt in je hart. Dat je God als God kent en hem verheerlijkt. Dat je overwegingen dan niet meer zinloos zijn, maar juist vol inhoud. Dat je het juiste uitgangspunt hebt. En dat het licht wordt in je hart. Zij hebben, hoewel ze God kennen, hem al niet als God verheerlijkt of gedankt. Maar zij zijn verdwaasd in hun overwegingen. En hun onverstandig hart is verduisterd. Wat Paulus zegt hier in vers 14 en van 1 Korinthe 15. Indien Christus niet opgewekt is, dan is onze prediking ijdel. En ijdel, leeg, zinloos is ook jullie geloof. Dan wordt het ook leeg in je hart. En dus duister. Ja, en dan zegt hij ook, ik zeg het jullie tot schaamte. Ik zeg het jullie tot schaamte. Als ik die woorden lees, moet ik altijd denken aan wat je in Jesaja 45 vindt. Daar zegt God van zichzelf, ik heb bij mijzelf gezworen, er is een woord van gerechtigheid uit mijn mond uitgegaan dat voor mij elke knie zal buigen en elke tong mij zal loven. En er staat erbij, en die tegen hem ontstoken zijn, die hem miskend hebben, die hem ontkend hebben als de levende God, ja, die zullen beschaamd worden. En Paulus zegt hier ook, ik zeg het jullie tot schaamte. Het is ook tot schaamte als je de God, de levende God, waar Paulus hier van spreekt, die alle levend maakt, als je die niet als levende God erkent. Nou, Paulus zegt, ik zeg het jullie tot schaamte, maar uiteindelijk zullen allen die dat ontkend hebben en miskend hebben, die zullen beschaamd staan, zegt de schrift. Want elke knie zal buigen en elke tong zal God loven, zal belijden dat Jezus Christus Heer is tot heerlijkheid van God de Vader. En die tegen hem ontstoken zijn, die zullen beschaamd worden. Maar, zal iemand zeggen, vers 35, hoe zullen de doden opgewekt worden? En met hoedanig een lichaam zullen zij komen? Op zich, hè, als ik heb dit vers vaak gelezen en als je dan het volgende vers leest en dan zegt Paulus, nou, ga je dwaas? Ik denk van, nou ja, mag je geen vragen stellen aan Paulus? Dus het is toch gewoon, het is op zich toch een goede vraag om te stellen. Hoe zit dat dan met doden? Hoe worden die dan opgewekt? Hoe gaat het dan? Ja, dat kunnen wij ons ook afvragen. Ik bedoel, we kunnen ons daar niet of nauwelijks iets bij voorstellen. Maar het maar is natuurlijk ook dat is een tegenwerping. Die Corinthiërs geloofden niet. Sommigen onder hen beweerden dat er geen opstanding was. En als Paulus dan beweerde dat er wel een opstanding was, dan was ze tegen hem. Ja, maar, dat is nee. Ja, maar is, ja, dat is een nee, maar ja, hoe kan dat dan? Hè? Want hoe zullen dan die doden opgewekt worden? Oftewel, hoe kan dat nou? Ja. Het is bijna een beetje zielig, dat is ook wel een mooi. Het is zielig als je het voorgaande gelezen hebt, hè, over de levende God en hoe hij dat doet en wat hij doet. Maar Paulus gaat hier ook een aantal voorbeelden noemen vanuit de schepping die dat ook illustreren. Maar daar zijn we nog niet. Maar zal iemand zeggen, hoe zullen de doden opgewekt worden en met wat voor lichaam? Hoedanig lichaam? Hè, met wat voor lichaam zullen zij komen? Staat er letterlijk. Ja, kunnen wij ons daar iets bij voorstellen? Nou, dat is best wel lastig. Wij kennen hier alleen maar vergankelijk leven. Hè? Zoals wij, alles bij ons aan tijd gebonden. En het lijkt even heel veelbelovend als we geboren worden. En er zit een stijgende lijn in. Maar al gauw... Al snel is de top bereikt en is het verval ingezet, ja.
Gerestaureerd.
Ik wilde bijna zeggen, maar dat hoef ik tegen jullie niet te vertellen. Maar...
Gaat vanzelf.
Je zit er zo in,
hoor.
Maar wij kennen wel voorbeelden uit de natuur. Kijk, Paulus die gaat hier, daar kom ik nu niet meer aan toe. Misschien een klein beetje nog, maar in het volgende gedeelte heeft hij het over vlees van dieren, vlees van beesten, dat het allemaal anders is. En hij noemt wat voorbeelden uit de schepping. Ik heb er ook de twee mooiste voorbeelden, vind ik, van een gedaanteverwisseling zoals we die vinden in de natuur. Ik weet niet of u hier wel eens aan gedacht heeft. Aan een kikker. Die begint als een kikkervisje. Ik was vroeger nogal veel als kind aan het spelen in het elektropark in Ridderkerk. En daar zaten echt heel veel kikkers. Ook altijd kikkerdril en er lag heel die vijver daar, zo zit dat in mijn herinnering, vol met kikkerdril. Dan kwamen op een gegeven moment die kikkervisjes, nou, die gingen dan ook wel eens vangen en zo. Maar zo'n dier maakt natuurlijk een hele ontwikkeling mee. Maar dat begint ooit als een eitje, maar op een gegeven moment is zo'n kikkervisje... En dat lijkt totaal niet meer, als je al die tussenstappen er even uithaalt, lijkt natuurlijk totaal niet meer op het beest wat eruit voorkomt. Dat heeft echt een complete gedaanteverwisseling ondergaan. Nou, zoiets moet de opstanding zijn. Dat we dit vlees met al zijn beperkingen afleggen. En dat kikkervisje kan alleen maar een beetje door het water zo zwemmen en opgevreten worden. Want daar komt het natuurlijk ook vaak op neer. Maar die kikker... Als hij een kikker is, kan hij springen uit het water. Hij kan zich begeven waar hij wil. Hij hoeft niet meer alleen maar in dat water te zijn. Hij kan ook rondspringen hier op aarde. Dat is natuurlijk ook gewoon een beeld van opstanding en van opstandingsleven. Dat zo'n beest springt. Dit zijn beelden die God ons gegeven heeft in de natuur, zodat we ons er iets bij voor kunnen stellen. En die kikker die springt uit dat water. Ook, nou, net als de doop, hè? Daar hadden we het net al even over. Maar ja, hij komt op uit dat water. Dus het is sowieso een beeld van dood en opstanding. Weet jullie wel een kikker eet?
Nee, je doet ook wel achter bij ons in de tuin.
Vliegen?
Vliegen?
Vliegen? Ja. De tong als uitbeelding van het woord en van het spreken. Een vlieg, waar ze, weet jullie waar een vlieg een uitbeelding van is? Dat is natuurlijk niet positief, want iedereen heeft wel zijn mug op zijn kamer. Een mug, wat doet een mug?
Steken.
Steken, ja. De prikkel van de zonde. Dat is de mug. Hij houdt je uit je slaap. Hij wil onze rust verstoren. Dat is allemaal beeld van de geestelijke macht in de lucht die onze rust willen verstoren. Altijd om het hoofd. Ons denken beïnvloeden.
Ja, mooi.
Ja, ja. En de prikkel, daar gaat het overigens ook nog over in de laatste vers van 1 Korinthe 15. Prikkel van de zonde, van de wet, van de dood. Dat is die prik van die mug. En die kikker die vangt die mug met zijn tong. Dus als wij hoeven niet te vechten tegen die geestelijke boosheden in de lucht. Wij trekken die wapenrusting aan. En ja, die wapenrusting bestaat onder andere uit het woord van God. En dat is de tong. Hè. Elke tong zal belijden dat Jezus Christus Heer is. Maar met die tong, met dat spreken, wordt die mug ook verslagen. Door die kikken. Die springende kikken. Nou, dat zijn, als je het mij vraagt, schitterende plaatjes van geestelijke waarheden. En misschien wel nog mooier is natuurlijk die van de vlinder. Die begint als een rupsje. En het enige wat hij kan doen is zich volvreten. Eten en drinken, want morgen sterven wij. En hij vreet zich vol. En dan bouwt hij een cocon. Tenminste, ik weet niet, zou die. Ja. In ieder geval, hij sterft in die cocon. En wat eruit komt, is een totaal ander wezen. Hè, eerst was het een wezentje dat met al zijn, heel zijn bestaan vast zat aan deze aarde, net als wij. Maar hij komt uit die cocon als een totaal ander wezen. En kan gaan en staan waar hij wil. Vliegt zo de hemel in en als hij op aarde wil terugkeren, wat volgens mij ook typologisch is, als hij op aarde wil terugkeren, kan hij dat ook. Nou, dat zijn metamorfoses die we in de natuur vinden die ons iets vertellen van hoe het straks zal zijn.
Libellen.
Libellen, ja. 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 En wat eet die vlinder trouwens?
Nee.
Nectar, honing. Wat natuurlijk ook weer een beeld is van het woord van God. Hè? Verlichte ogen kreeg Jonathan ervan. Nou, schitterende beelden. Dus, nou ja. Hoe zullen de doden opgewekt worden? En met wat voor lichaam zullen zij komen? Nou ja, zoiets dus als die kikker, die eerst een kikkervisje was. En die vlinder, die eerst een rups was. Totaal anders met... Niet meer gebonden aan allerlei zaken waar die eerst als kikkervisje of als rups wel aan gebonden was. Maar vrij. He, onbeperkte mogelijkheden. Onbeperkte mogelijkheden. Nou, veel meer kan ik daar ook niet over zeggen. Want ook ik ken alleen de beelden uit de natuur. En die kennen veel mensen zelfs nog niet eens. Dat spreekt van hem, van zijn werk. Dus dat zijn geen kwade conversaties, maar goede conversaties. En daar zouden we elkaar op wijzen. Gij dwaas, zegt Paulus dan nog in vers 36. Onverstandige. Ja, en dat is ook weer zo'n beeld. Gij dwaas, hetgeen gij zijt... wordt niet levend, tenzij dat het gestorven is. Hetgeen gij zaait, wordt niet levend als het niet zal sterven. He, toch niet dat het zal sterven. Oftewel, zo'n zaadkorrel, want daar gaat het over, die wordt in de grond gelegd. En dat kan je al zien als een dood iets natuurlijk, zo'n korrel. Want wat is dat nu? Wat is dat nu? Maar die breekt open. He, dus die gaat kapot, dat lichaam wordt afgelegd en er komt iets heel nieuws uit tevoorschijn. Nou, daar heeft Paulus het over hier. Over bijvoorbeeld hetgeen gij zei, daarvan zei gij het lichaam niet dat worden zal, maar een bloot graan naar het voorvalt van tarwe of van enig der andere granen. He, kijk, die korreltjes die worden gezaaid. En wat komt eruit? Wat komt eruit? Ja, iets wat er totaal niet op lijkt. Met een totaal andere verschijningsvorm. Een totaal ander lichaam. Een nietszeggend balletje wordt er in de grond gelegd. Dat breekt open. He, zoals in de schrift wordt er vaak gesproken. Breek dan uit in menigte. He, ook beeld van dood en opstanding. Dat breekt open. Dat legt dat oude lichaam af. En er komt iets heel nieuws uit de voorschijn. En tarwe wordt hier dan genoemd door de apostel als voorbeeld. Hij zegt dat lichaam, wat het wordt, dit, ja, dat leg je niet in de aarde. Maar je legt dit in de aarde. Die korrel. Hetgeen gij zei, daarvan zijt gij het lichaam niet dat worden zal. Maar een bloot graan. Even kijken hoe dat precies staat. Een naakte zaadkorrel, die leg je in de aarde. Van graan of tarwe of hoe het er ook staat. Maar niet het lichaam dat het worden zal, want het wordt een heel ander lichaam. En dan zegt hij dan laat ik eerst nog dit zeggen, want dat tarwegraan, dat is ook nog eens een beeld van Christus. Dat zegt de Heer Jezus zelf. Amen, amen, of voorwaar, voorwaar. Ik zeg jullie, als de zaadkorrel van het graan niet in de aarde valt en sterft, blijft zij alleen. Als zij echter sterft, brengt ze veel vrucht voort. Hier kondigt de Heer zijn eigen dood aan. Maar ook weer, waar we het net over hadden, en ook in de pauze hadden we het daar nog over, vanwege de heerlijkheid die hem was voorgesteld. Hij heeft het kruis gedragen, de schande veracht. Hij wist dat hij moest sterven om de heerlijkheid die hem was voorgesteld, namelijk opstanding uit de dood. En daar, want daar hebben we het over in de redenering van Paulus in 1 Korinthe 15. Ook daarvoor verdroeg Paulus al die dingen. In Efeze het menselijke wijze tegen de beesten gevochten. Nou, en alles wat hij in andere schriftgedeeltes noemt. En hier gaat hij dan op de tegenwerping in van hoe kan het dan dat doden opgewekt worden met wat voor lichaam komen zij. Ja, en dan noemt hij dat voorbeeld dus onder andere van die tarwe. Ja. Wat je zaait, want hier wordt natuurlijk ook de vergelijking gemaakt met een begrafenis. Wanneer wij begraven worden als doden, wanneer wij onze doden begraven, is dat een uitbeelding van hoop, van verwachting. Wij zaaien niet het lichaam dat worden zal, om het met die woorden te zeggen, maar we zaaien een dood lichaam, een stoffelijk overschot. Maar in de verwachting dat God het zal opwekken. Daarom vertrouwen we toe aan de aarde. En daar, dat beeld ook, dat zaaien, al dat zaaien, hier gaat het dan over tarwe, dat beeld het ook al uit. Maar dit is dus ook dat tarwe is een uitbeelding van Christus. En ik zeg het vaker, zij die van Christus zijn. Want de Christus is niet één persoon, het is een gezelschap, het is het lichaam van Christus. Om met de Romeinenbrief te spreken, en dat past natuurlijk schitterend in dit verband, zij die met hem één plant geworden zijn. In de gelijkmaking van zijn dood en in de gelijkmaking van zijn opstanding. Zo zegt Paulus dat in Romeinen 6. We zijn één plant geworden met Christus. Nou, het laatste vers dat ik doorneem, vers 38. God geeft hetzelfde een lichaam gelijk hij wil. Er is niks van de mens ook afhankelijk. God wil dat en God gaat het zo doen. En dat doet hij met de tarwe. Wat hier als voorbeeld wordt genoemd. Maar dat zal hij ook met ons doen. Zoals hij dat met de kikker doet. Dat kikkervisje die een kikker wordt. Zoals hij dat met de rups doet die een vlinder wordt. Zo zullen wij ook opgewekt worden. In onvergankelijkheid, in heerlijkheid en kracht. Maar dat is het vervolg van 1 Korinthe 15. Hij wekt ons op met een totaal nieuw lichaam. Je kunt ook vanuit dit vers, God geeft hetzelfde een lichaam zoals hij wil, en aan een ieder zaad zijn eigen lichaam, kun je zo doorlezen in vers 42. Alzo zal het ook in de opstanding van doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid, verderfelijkheid. Het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer. Het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid. Het wordt opgewekt in kracht. Nou, zo zal het dus ook in de opstanding van doden zijn. En daarom vertrouwen wij ook de lichamen van onze doden toe aan de aarde. Omdat het een uitbeelding is van hoop en van verwachting. Namelijk dat die doden zal opgewekt worden. Ik wil het hier maar bij laten, want de redenering van Paulus gaat verder. Maar genoeg nog voor de volgende keer om te bespreken. Want Paulus geeft er nog wat voorbeelden bij. Wat kunnen we ons voorstellen bij dat opstandingslichaam? En daar moeten we dus volgende keer maar eens over hebben. Maar voor nu laten we het hierbij en dan zijn we eens een keer voor de verandering precies op tijd klaar.